De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is beeldend kunstenaar Danielle van Ark. Vanwege een nieuwe tentoonstelling die donderdagavond zal openen in FOAM, Fotografiemuseum in Amsterdam, Artists Proof. En dat is nieuw werk en oud werk door elkaar. En het gaat ook over de wereld achter de kunst. Danielle, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Jullie waren vanmiddag nog druk aan het opbouwen. Dat eigenlijk wel iets toevoegde voor mij aan de expositie om jullie aan het werk te zien. Want het is eigenlijk wat je probeert ook met de tentoonstelling, om niet zozeer werken alleen te laten zien, maar ook de achterkant, de wereld achter de kunst. De handel, wie maakt zo'n expositie, wat bepaalt eigenlijk wat daar komt te hangen, dat soort vragen.
Ja, het is altijd eigenlijk heel interessant dat als je een museum inloopt of een tentoonstelling, dan zie je eigenlijk alleen maar werk wat af is en wat uitgekozen is. En er blijft eigenlijk heel veel weg altijd. Je blijft heel veel in het atelier of in de opslag staan. En we hadden eigenlijk een beetje gekozen om, ja, er wordt gewoon een keuze gemaakt en wat de rest. En ik vond eigenlijk een hele beperkte keuze is het uiteindelijk. Want ik maak nu een paar jaar, mijn achtergrond is fotografie. En ik kom uit de fotografie. Maar eigenlijk de laatste 5 jaar is mijn werk heel erg veranderd. Meer naar ruimtelijk werk en beeldend en installaties. En ik heb nu een tentoonstelling in een fotomuseum. En dan wordt er heel erg naar het fotografiewerk gekeken. Maar de rest werd eigenlijk ontkend. Eigenlijk toen ik met de curator aan het praten was. En ja, dat is natuurlijk een interessante gedachtegang van dat andere werk dan, dat is er ook nog. En uiteindelijk staat dat natuurlijk niet nu ook in het museum. Maar dat was wel een vertrekpunt om te kiezen, ook om een soort meer de achterkant van de voorkant te laten zien. En zoals jij gezien hebt, zie je daar dus ook een installatie staan. En die is eigenlijk heel erg bewust zo opgebouwd. Dus vanuit de dingen die we niet hebben uitgekozen.
Je ziet twee karretjes staan bijvoorbeeld met nog niet opgehangen foto's over elkaar heen. Dus je kan maar een deel van het beeld zien.
Ja.
Dat zijn dan de foto's die er niet zijn komen te hangen.
Ja.
Ook rollen, foto's die helemaal nooit zijn ingelijst zelfs, die worden getoond. En dan laat je op een zeker ogenblik meerdere werken door elkaar in dezelfde lijst zien. Dat is voor een deel gewoon een kunstwerk en voor een deel een briefje van de veiling waarop staat wat het is en hoe het geveild wordt en wat het voorheen heeft opgeleverd.
Ja, dat werk waar je nu aan refereert, die komen uit Christie's catalogie. Dus dat zijn dus de boeken waar de verzamelaars doorheen bladeren om te kijken wat er te koop aangeboden wordt.
Om de waarde te bepalen.
Ja, en waar het vandaan komt en van wie het is geweest. Dus dat is allemaal een soort geheim taal wat er dan op zo'n pagina staat, wat alleen maar kunstkenners en die daarmee bezig zijn echt snappen. En ik heb die pagina's eigenlijk uit die catalogie gehaald. Uitgekozen op beeld wat ik mooi vond. En dat voor een lichtbak gehouden. En dan komt dus de achterkant van die pagina daar doorheen. En wat je dan krijgt is twee beelden door elkaar, die morfen door elkaar heen. Eén in spiegelbeeld, want dat is de achterkant van de pagina. Je denkt eigenlijk dat je naar een gemanipuleerd beeld kijkt. Een soort Photoshop beeld. Maar het is helemaal analoog gemaakt. En ja, daardoor speel je een beetje met. Je kijkt natuurlijk naar een. Je ziet alle informatie staan, dus de geschatte waarde. Heel veel van die werken zijn tussen de 30 en de paar ton, 1000 euro. En ja, wiens beeld is het? Is het mijn beeld? Is het hun beeld?
En wat bepaalt eigenlijk de waarde van kunst? Dat is natuurlijk een heel interessante vraag die je daarmee ook stelt.
Ja, precies.
Hoe kan het dat dit het ineens waard is? En denken we daaraan al aan als we kijken naar kunst in een museum?
Ja, en uiteindelijk is het beeld wat er hangt, mijn beeld, heeft ook een bepaalde waarde die over het algemeen een heel stuk lager ligt dan die pagina's, die afgebeelde pagina's werken. En ik vind dat wel interessant, want je eigent je iets toe, wat het wordt mijn beeld, omdat het verschillende beelden door elkaar heen zijn, met teksten doorheen, en het is gewoon mijn foto, maar met andermans werk. Dus dat speelt ook een beetje met authenticiteit en copyright en inderdaad vooral ook waarde. En ook in mijn relatie tot die kunstwereld eigenlijk, want ik maak daar wel onderdeel van uit. Maar
hoe eigenlijk en wie ben jij en waarom doe je dit? En wat maakt jou een belangrijk iemand in de kunstwereld?
Ja.
Het is een beetje alsof in theater je de vierde wand doorbreekt.
Ja.
De afspraak tussen publiek en de mensen op het podium. Van, we doen net alsof dit nu een sprookjesbos is.
Ja.
En je loopt eruit en dit doe je eigenlijk in het museum.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ik me continu afvraag. Hoe plaats ik mezelf daartussen? Of hoe pas ik daartussen? Want ik voel me eigenlijk altijd wel een buitenstaander. Terwijl ondertussen ben ik ook onderdeel geworden van dat hele geheel, van die rare kunstwereld.
Het laat ook iets zien over jouw proces. Omdat dat er soms jaren aan vooraf gaan dat je met een gedachte worstelt. Of dat er soms projecten zijn die helemaal nooit van de grond komen. Of niet worden afgemaakt. Of die in die rol blijven liggen.
Ja.
Die rol die daar ook letterlijk ligt.
Ja.
Dus jij bent ook wel aan het reflecteren op die kunstwereld al vanuit je atelier.
Ja, heel erg. Ik denk dat je er ook niet meer omheen kan. Eigenlijk nu met... Vroeger was dat natuurlijk, denk ik, heel anders. Dat je als een heel romantisch idee had dat je in je atelier zat en gewoon werk ging maken. En dan was je daarbij postbode. Of je werd gesponsord door iemand, een rijke verzamelaar die je wat geld toestopte. En er waren natuurlijk veel minder kunstenaars. En het is nu zo'n overvloed van alles eigenlijk. Van de sociale media en van kunstenaars. En dan elk jaar studeren er weer zoveel mensen af die aan de bak moeten.
Maar mensen houden van dat beeld van de kunstenaar, de bohemien, een beetje buiten de samenleving, helemaal levend voor de kunst in een atelier. En vinden het een fijne gedachte dat daar helemaal niet een soort zakelijkheid of een soort handel achter zit.
Nee, maar ik heb wel het idee dat het de laatste jaren daar eigenlijk voornamelijk over gaat, over die handel. Is het die nieuwe jonge kunstenaar oppikken en claimen dat je die ontdekt hebt? Of
de speculatie, dit moet je nu kopen, dit wordt geld waard.
Ja, precies. Terwijl, en dat zijn allemaal maar hele kleine onderdelen van een heel groot geheel. Dat is inderdaad, uiteindelijk heeft iedere kunstenaar die gang naar zijn studio elke dag of avond of ochtend. En zit je daar in een ruimte en ja, het is best wel moeilijk af en toe van wat moet ik nu weer gaan doen? Of juist niet, dus soms is het ook heel makkelijk.
En is dat wel de reden dat je het doet, die kunstwereld?
Ja.
Of zijn er andere motieven die belangrijker zijn?
Nou ja, ik denk voor mij is het allerfijnste als ik iets maak en ik kijk ernaar en ik kan het zelf niet... Weet je, ik vergelijk het altijd met als ik in een museum loop en ik zie iets van iemand hangen waar ik zelf heel jaloers op ben. En soms heb ik echt werk gemaakt dat ik denk, oh, als ik dit in een museum zou zien hangen, zou ik echt willen dat ik het had gemaakt. En dat is echt het fijnste gevoel wat er is, als je iets maakt waar je zelf heel trots op kan zijn. Maar ik vind, dus, er zijn zoveel aspecten eromheen die gewoon best wel moeilijk zijn aan het kunstenaarschap. En het, ja, dat nou, die gang van zaken gewoon...
Daar worstel je ook echt mee.
Ja, best wel, ja. En vooral nu. En het is heel grappig, want eigenlijk zou ik niet mogen klagen, want ik heb nu een tentoonstelling in een museum. Maar dat komt ook echt op een moment waarop het echt best wel... er zijn heel veel ups en downs tegelijkertijd. En soms dan zou het gewoon eigenlijk wat prettiger zijn als het allemaal gewoon wat overzichtelijker is.
Het is zeker geen glamour bestaan, zoals je er nu over vertelt.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Wat, nee. wat het beste is voor de waarde van een kunstwerk, las ik laatst, is als de kunstenaar doodgaat. Want dat vinden verzamelaars fijn. Dan weten ze in ieder geval dat er niet al te veel nieuw werk bij komt. Dan kunnen ze de prijs beter bepalen. Dan weten ze ook van, nou ja, dit zal ongeveer de waarde zijn.
Ja.
Dit is wat er aan aanbod is.
Ja, en er komt geen slecht werk meer bij.
Ja, hij gaat niet een andere kant op. Of er komt niet nog ineens een soort overproductie.
Ja.
Dat geeft dan een soort tragiek aan van de kunstmarkt en de kunstenaar. De kunstmarkt kan niet wachten tot hij dood is.
Ja, of tegenwoordig zie je ook veel dat ineens... bijvoorbeeld dan worstel je hele leven als kunstenaar. Dat zie ik nu een beetje. En nu zijn de bejaarde vrouwen ineens weer in. Dus die worden dan herontdekt. Dus die leven dan nog net, weet je. Dus dan zijn ze zo 80 en dan wordt daar dan mee... een of andere galerie die pikt dat dan weer op. En dan krijgen die museum tentoonstellingen. En dan gaat zo'n waarde ook heel erg omhoog. En zo'n vrouw leeft dan nog. Dat is wel grappig. Dat is echt zo'n tendens. Er zijn bepaalde tendensen die dan ineens opgepikt worden. En dat is dan nu met de hoogbejaarde vrouw. Ja, en hoe lang gaat zo iemand nog mee? En dat is eigenlijk ook het schralen van zo'n bestaan. Weet je? Dan heb je je hele leven heel hard gewerkt voor weinig. In de meeste gevallen gaat het natuurlijk ook gewoon... vaak hebben mensen ook wel geven ze les of is het ook niet zo schraal als ik het nu zeg. Maar en dan heb je eigenlijk, wanneer je oud bent en niet echt meer van kan genieten, dan heb je ineens succes. En ja, zoals, ga je heel veel geld verdienen.
Zoals Ata Kando, die dan op het allerlaatste nog net een jaartje geleefd, toen werd ze ineens echt helemaal gevierd en groot. Laten we beginnen met de kaarten voor we dat vergeten. Pak een vraag.
Laat ik deze eens doen. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? In ieder geval dat ze hetzelfde type humor hebben, denk ik, als ik. Dat we elkaar wel... Met vriend bedoel je gewoon vriendschap?
Ja, vriendschap, laten we dat vriendschap doen. Anders wordt het helemaal zo ingewikkeld.
Ja, precies. Nee, ik denk wel dat iemand wel een bepaald type humor moet hebben. En ik ben eigenlijk niet echt op zoek naar een eigenschap, volgens mij. Ik heb gewoon vrienden en dat gaat goed of dat gaat niet goed. Maar ik denk dat humor en het soort... zelfde blik op de wereld vind ik ook wel belangrijk. Dat je het over dezelfde dingen kan hebben en elkaar daarin begrijpt. Maar ik ben, meestal raak je met iemand bevriend en dan klikt dat en dan gaat dat goed of niet. Maar
niet op zoek.
Ik ben er niet echt op zoek naar dat ik iemand moet keuren op een eigenschap.
Zal ik er een trekken?
Ja.
Heb je een held?
Oh god. Nee, ik heb geloof ik niet echt een held, nee.
Ook niet in de kunst?
Ik heb wel heel veel mensen dat ik denk... die ik bewonder eigenlijk. En dat zijn eigenlijk... Dat kan heel breed zijn. Dat kan een kunstenaar inderdaad zijn. Of een dierenactivist. Of mensen die dingen doen waarvan ik denk... Ik kan me echt niet voorstellen dat ik daar... ooit de energie instop en dat je, weet je, alles laat liggen om dat te gaan doen. Dus ik bewonder wel veel mensen, maar echt een held. Dat ik echt iemand een naam kan noemen van, dat heb ik eigenlijk niet. Als ik zo... Sorry.
De volgende.
Waardoor werd je in je werk belemmerd? Dat is wel grappig. Ik denk in eerste instantie door gebrek aan geld, denk ik. Ik zou volgens mij heel veel werk kunnen maken. En ik heb heel veel ideeën en ik kan heel veel doen. Maar het gaat dan uiteindelijk toch om de financiën. Want je moet natuurlijk best wel veel geld investeren. Om werk te maken, om materiaal te kopen, om werk te laten maken. Bijvoorbeeld foto's printen, inlijsten. Dan ben je zo op het formaat wat jij in het museum hebt gezien. Zo'n grote foto, dat is gewoon 800-900 euro per foto. En dan heb je één foto. Dus ik denk, als ik heel veel geld zou hebben, dat ik heel veel, heel groot werk zou kunnen maken. Ik kan nu natuurlijk nog steeds heel veel werk maken, maar je werkt toch op een andere manier als je minder of meer financiën hebt.
Dat is ook een van de leukste dingen aan die kunsthandel. Dat er legendarische schilders zijn die lange tijd niks hebben gedaan omdat ze de verf niet konden betalen.
Ja.
En die werken die zijn dan nu miljoenen waard, 50 miljoen of zoiets. En hij had er nog veel meer kunnen maken als iemand hem destijds gewoon een potje verf had gegeven.
Ja, klopt. Ja, en er zijn natuurlijk ook genoeg kunstenaars die schroot van de straat afhalen en die geen cent aan hun werk, alleen een potje lijm en een paar spijkers gebruiken. Dat is het natuurlijk ook. Maar ik maak niet het type werk waar je geen geld voor nodig hebt.
Het heeft ook een intrinsieke waarde, een kostprijs.
Ja, ik heb bijvoorbeeld ik heb een bronzen beeld gemaakt een paar jaar geleden en dat kost gewoon een paar duizend euro om te maken. Ja, en dat ga je niet gewoon, dat doe je niet. Je moet een mal maken en dan moet je naar de bronsgieterij. En dat moet weer ergens opkomen te staan, op marmer. En dat ga je niet voor gewoon om even uit te proberen doen.
Nee. Moet je het ook nog verkopen.
Ja, precies.
We gaan nog één vraag doen.
Oké. Waar lig je van wakker? Van mijn buren.
Ja, wat doen ze?
Heel veel herrie maken.
Wat voor herrie?
Ja, ik woon in Amsterdam. En Amsterdam is natuurlijk steeds drukker aan het worden. En de appartementen boven en onder mij zijn allebei verkamerd tot studentenhuizen. Dus ik heb 5 studenten onder en boven me wonen die de hele nacht binnen druppelen. En de ene helft maakt op zich niet zo heel veel herrie. Maar die hoor je gewoon binnenkomen. En de andere helft maakt best wel veel herrie. Dus dat is wel een beetje een probleem op het moment. Want ja, je moet ook goed slapen. En gewoon je thuis prettig voelen.
Ja, dat is niet goed. Dus zo'n tentoonstelling, lig je daar wakker van? Want het is natuurlijk toch een belangrijk moment.
Ja. Nou, daar heb ik wel best wel goed gevoel over gehad eigenlijk. Dat was heel, heel snel al duidelijk wat waar kwam te staan. En dat hadden we heel goed eigenlijk uitgewerkt. Dus daar lag ik niet echt wakker van. Daar was ik eigenlijk wel zeker van dat dat goed zou worden. Alleen waar ik dan wel weer wakker van lag is het transport. Want ik kreeg dan zo van die visioenen dat dan de bus een ongeluk kreeg. En ik heb dan werken met hele grote zware werken waar heel veel glasnegatieven in geplakt zitten. En dat zag ik dan, dat het allemaal los liet. Dat ik dat dan niet goed gelijmd had. Weet je, en dat dan al die plaatjes zo los in die lijst lagen. Maar dat allemaal niet. Daar kon ik ook wel van dromen of wakker van worden de afgelopen weken, inderdaad. Maar, want eigenlijk zou het transport ook donderdag opgehaald worden. Maar toen paste dat niet in de bus. En dat stond dan in onze opslag. En daar is heel veel. Daar was heel veel actie gaande. Dus dan moest dat weer naar boven. Dus er was nogal wat mee gesleept. Dus de afgelopen dagen was dat ook wel een beetje een ding. Maar dat is allemaal goed gegaan.
Het is te zien vanaf donderdagavond en vrijdag. Dan geef je een rondleidende lezing voor wie wil komen in het Foam langs de werken.
Ja, een walk and talk. Dus dat is, dan kunnen mensen ook vragen stellen. En het is niet zo statisch van zitten. Dat is heel leuk. Dan gaan we een rondje lopen door de tentoonstelling.
Te zien in Foam, Danielle van Ark. Dank